Wij lezen opnieuw 2 Petrus 1 en daarvan de eerste 11 versen. Simeon Petrus, een dienstknecht en apostel van Jezus Christus, aan degene die even dierbaar geloof met ons verkregen hebben, door de rechtvaardigheid van onze God en zaligmaker Jezus Christus. Genade en vrede zij u vermenigvuldigd door de kennis van God en van Jezus, onze Heer. Gelijk ons zijn goddelijke kracht, alles wat tot het leven en de godzaligheid behoort, geschonken heeft, door de kennis desgenen die ons geroepen heeft tot heerlijkheid en deugd, door welke ons de grootste en dierbare beloften geschonken zijn, opdat gij door dezelfde der goddelijke natuur deelachtig zoudt worden, nadat gij ontvloden zijt het verderf dat in de wereld is door de begeerlijkheid. En gij tot hetzelfde ook alle naastigheid toebrengende voegt bij uw geloof deugd en bij de deugd kennis en bij de kennis matigheid en bij de matigheid leidzaamheid en bij de leidzaamheid godzaligheid, en bij de godzaligheid broederlijke liefde, en bij de broederlijke liefde, liefde jegens allen. Want zo deze dingen bij u zijn en in u overvloedig zijn, zij zullen u niet ledig, noch onvruchtbaar laten, in de kennis van onze Heer Jezus Christus. Want bij welke deze dingen niet zijn, die is blind, van verre niet ziende, hebbende vergeten de reiniging zijner vorige zonden. Daarom, broeders, benaarstigt u te meer om uw roeping en verkiezing vast te maken, want dat doende zult gij nimmer meer struikelen. Want alzo zal u rijkelijk toegevoegd worden de ingang in het eeuwig koninkrijk van onze Heere en zaligmaker, Jezus Christus. Tot zover. De tekst voor de prediking vindt u in 2 Petrus 1, vers 3 en 4. 2 Petrus 1, vers 3 en 4. Gelijk ons zijn goddelijke kracht, alles wat tot het leven en de godzaligheid behoort, geschonken heeft, door de kennis desgene die ons geroepen heeft tot heerlijkheid en deugd, door welke ons de grootste en dierbare beloften geschonken zijn, opdat gij door dezelfde der goddelijke natuur deelachtig zoudt worden, nadat gij ontvloden zijt het verderf dat in de wereld is door de begeerlijkheid. Tot zover. We letten op een drietal aandachtspunten. In de eerste plaats alles geschonken. Ten tweede, de beloften geschonken. Ten derde, versterking geschonken. Alles geschonken, de beloften geschonken. En tenslotte, versterking geschonken. Gemeente, Petrus zegt van zijn broeder Paulus dat sommige dingen best moeilijk zijn om te begrijpen. Er zijn dus dingen die Paulus geschreven heeft, zijn soms best moeilijk, zegt Petrus, om die te begrijpen. Maar de tekst van vanmorgen acht ik beslist niet eenvoudiger. Zouden de eerste lezers de tekst ook goed begrepen hebben? Of zouden zij meer licht hebben dan wij. Wat laat de rijkdom van het woord toch onze armoede dikwijls zien? Wat noopt het woord toch om te bedelen? Heere, open toch mijn ogen, ontdek mijn ogen, opdat ik aanschouw de wonderen van uw woord. De vorige keer hebben wij gezien in vers 2, genade en vrede zij u vermenigvuldigd. En toen zagen wij dat dat niet alleen een wens was, een groet, maar dat de Heere ook metterdaad in de belofte schenkt. Dus metterdaad meer genade, meer vrede, vermenigvuldigd, een overvloed aan genade en vrede. Maar we zagen dat de regel van het testament der genade is, u geschieden naar uw geloof. Of om het maar met een Bijbels voorbeeld eenvoudig te zeggen, even zo vaak men naar Jozef ging om koren, kreeg men koren. Want Jozefs schuren zijn vol van genade en van vrede. En nu begint onze tekst met het woordje gelijk. Dat veronderstelt een vergelijking. Gelijke dingen die met vermenigvuldiging vergeleken worden. Dus die schuren die vol genade en vrede zijn, die worden nu in vers 3 genoemd zijn goddelijke kracht heeft ons geschonken alles wat tot het leven en de godzaligheid behoort. Grijp u? Genade en vrede zij u vermenigvuldigd. En dan komt er een vergelijking, namelijk alles wat ons zijn goddelijke kracht tot het leven en de godzaligheid behoort, geschonken heeft. Dus Petrus zegt, God heeft alles geschonken wat u nodig heeft om godzalig te leven. Hij heeft niets ingehouden, zodat wij niets op eigen krachten hoeven te doen. Dat betekent dus dat elk bevel in de heiliging, elke aansporing in de heiliging, dat is een belofte. Dat betekent dus dat er geen aanvulling nodig is op het werk van de Heer Jezus. Dat betekent dus dat in Christus alles alles klaar ligt. Alles. God heeft het geschonken. Ja. Als er vanmorgen geestelijke armoede is, als er vertwijfeling is, als het niet vlak ligt, dan zijn we niet bij die meerdere Jozef geweest om uit zijn volheid te ontvangen ook genade voor genade. Door zijn goddelijke kracht, zie je wel. Dat zet Petrus er nog bij. Om ons er vanmorgen van te overtuigen dat alles genade is. Wat zullen de ellendigen en de verlorenen vanmorgen daar blij mee zijn. De armen, de kreupelen, de blinden en de naakten, wat zullen zij zich verheugen? Door zijn goddelijke kracht, alles geschonken. Met andere woorden, geloven, dat is alleen maar ontvangen. Dat is echt alleen maar ontvangen. Het bedelaarsleven. Alles geschonken staat er, wat tot het leven en de godzaligheid behoort. En die woordgroep leven en godzaligheid wordt nog eens herhaald in het laatste van vers 3, heerlijkheid en deugd. Dus daar wordt hetzelfde onder verstaan. Alles, geloof, roeping, rechtvaardiging, heiliging, vaderlijke kastijding, alles, zelfs honger, dorst, alles, bedelen, alles, zijn wat een beletselen. In de eerste plaats al dat die sterk gewapende overwonnen moest worden. Eerst zijn we uit de macht van die sterk gewapende verlost geworden door Christus. En vervolgens worden wij door de Heere Jezus bewaard bij die verkregen verlossing. Het leven en de godzaligheid. Met dat leven wordt niet het natuurlijke leven bedoeld. Alhoewel dat we daarin ook volkomen afhankelijk zijn van Hem. Toch? We kunnen onszelf niet de adem, niet de hartslag, niet het voedsel, niet de gezondheid, niet de kracht, niet de kleding geven die nodig zijn. Maar, zegt de Heer Jezus, uw Vader weet wat u nodig heeft, eer u hem daarom bidt. Toch wordt er dat niet mee bedoeld, maar met het leven wordt het geestelijke leven bedoeld. Wat is geestelijk leven? Nee. Wie is geestelijk leven? Dat heeft Paulus geschreven aan de Colossenzen. Christus, die ons leven is. Christus, die ons leven is. Hij die zijn leven heeft afgelegd, opdat zondaren zouden leven door hem. Wat is dat dan voor een leven? Dat is vredesleven. Hoe kom ik dan aan dat vredesleven? Wel, door op te staan en terug te gaan tot de Vader. En te zeggen, Vader, ik heb gezondigd tegen de hemel en tegen u. O, dan zal die Vader je omhelzen. En zorgen dat er een nieuw kleed, het beste kleed komt. En dat het gemeste kalf geslacht wordt. En dat er feest gehouden wordt, een feestmaal wordt aangericht. En zij begonnen vrolijk te zijn. Dat is leven. Verheugd in God. Verheugd in God. Wie de Zoon heeft, die heeft het leven. En met dat leven is Gods zaligheid verbonden. Kanoot. Dus nog een keer, dat is een woordgroep. Leven en Gods zaligheid. Oftewel heerlijkheid en deugd. Wij kunnen nooit de Heer Jezus hebben omhelst als priester. Die het slachtoffer offerde voor ons. Tot een volkomen verzoening van al onze zonden. Zonder dat wij hem hartelijk omhelst hebben als onze koning. Zodat we ons onderwerpen aan hem. En godzalig leven. In deugd leven. Wat is dat dan? Een godzalig leven. Dan is er godsvrees. Liefde en hoogachting voor hem. Dan kun je de minste zijn. Dan ben je ook de minste. Dan wil je niet dat zijn naam om jou gelasterd wordt. Maar veel eer dat zijn naam geprezen wordt. Alles geschonken. Door de kennis desgene die ons geroepen heeft tot heerlijkheid en deugd. Wel, die kennis, dat is een geloofskennis. Wat is nu het verschil tussen gewone kennis en geloofskennis? Nou, je kunt heel veel weten over de Heer Jezus, maar dan laat je hem toch staan. Je kunt heel veel weten over de Heer Jezus, dan twijfel je toch of je hem aan zult nemen of niet. Je kunt heel veel geleerd hebben over de Heer Jezus, maar dan twijfel je toch of je dat verbond zult overgaan of vanmorgen zult vernieuwen of niet. Maar als de geloofskennis is, dan is er een hartelijk aannemen van de Heer Jezus. Echt waar. Met je hele hart. En dan is er een hartelijk vaarwel naar de zonde. Helemaal. Dan is er geen twijfel mogelijk. Dus geloofskennis, dat is een hartelijke kennis. Dat veronderstelt dat woordje roepen ook, want dat woordje roepen uit onze tekst, dat is niet slechts een nodigen tot het heil. En al helemaal niet een nodigen, zodat vervolgens de bal bij u ligt of u op die nodiging zult ingaan of niet door eigen kracht. Maar dat woordje roepen uit onze tekst, dat veronderstelt ook een daadwerkelijk komen tot Jezus. Dus dat is niet een roepen om in de zonde te blijven, maar dat is een roepen die ook verwerkelijkt Christus aanneemt en vreugde in hem ervaart. Want buiten Jezus is geen leven en buiten Jezus is geen vroomheid. Maar in Christus is alles geroepen tot heerlijkheid en deugd. Dus geroepen om dat nieuwe leven te leven in Gods zaligheid. Dat is een roepen uit de zonde. Tot de gemeenschap met Christus. En dat is een roepen uit de zonde. Tot de heerlijkheid hierna. Kijk. En onderweg wordt zo het tegendeel ervaren. zomaar kunnen dat je juist in zo'n week van voorbereiding zoveel zonden op je af zag komen. En als er dan vanmorgen gepreekt wordt die ons geroepen heeft tot heerlijkheid en deugd, dan wil je misschien het eerste nog wel een klein beetje stamelend geloven. Niet durven ontkennen. Maar tot heerlijkheid en deugd. Oh, dan moet ik zeggen, ik ben zo aards. En mijn geloof is zo zwak. Wel, let erop. Dan geeft de Heere onderweg een palet aan beloften. Een palet, dat is zo'n bladje wat een schilder op zijn hand heeft. Er zitten allemaal kleine cupjes in, om het zo maar te zeggen, met verschillende soorten verf. En die schilder heeft dus alle soorten verf bij de hand die hij kan gebruiken en moet gebruiken en wil gebruiken om zijn schilderij te maken. Alles. Alles geschonken. En dat spitst Petrus nu toe, dat is onze tweede gedachte, de beloften geschonken. De beloften geschonken. Want er staat, door welke ons de grootste en dierbare beloften geschonken zijn. Dus nog een keer, hè. Onderweg, hè, geroepen tot heerlijkheid en tot deugd. En dan sta je zo in je hemd vanmorgen. Daar word je zo mee aangevochten. En wat doet de Heere nu? Nu geeft hij juist zijn aangevochten kinderen vanmorgen zo'n rijk palet aan beloften. Door welke? Dat slaat dus op heerlijkheid en deugd, leven en godzaligheid. Nu mag je dat woordje door ook vertalen met om. En ik denk dat dat dan ook wat duidelijker wordt. Om welke ons de grootste en dierbare beloften geschonken zijn. Snap je wel? Onderweg. Geroepen om dat nieuwe leven te leven. Godzaligheid, heerlijkheid en deugd. En wat maak je ervan terecht? Wat kom je in je armoede openbaar? Dan zal het bij mij wel niet waar geweest zijn. Dan is alle vrede en vreugde weg. En wat doet de Heer nu? Nee, luister nu. Om dat nieuwe leven te kunnen leven. Om het ook echt te leven. Om adem te kunnen halen, om de vreugde van het nieuwe leven te genieten, om de heerlijkheid ervan te ervaren, schenk ik u de grootste en dierbare beloften. Geschonken zijn, staat er. Dus die zijn er wel. Die grootste en dierbare beloften. Mag ik het zo zeggen? Dat is nou het rugzakje wat elke pelgrim van zijn vader heeft meegekregen. Echt waar. Een rugzakje vol met de grootste en dierbare beloften. Om welke? Om het leven en de godzaligheid te leven. Om de heerlijkheid en de deugd te beoefenen, geeft God de grootste en de dierbare beloften. Maar wat is nu geestelijk leven? Wij denken vaak dat geestelijk leven is dat je wat in je vingers hebt. En je komt er zo achter dat je niks in je vingers hebt. En daarom, als je teruggeworpen zou worden op jezelf, als Petrus zou zeggen, nou mensen, kijk nu eens hoe je het eraf gebracht hebt, nou dan zink je hopeloos in het moeras van moedeloosheid weg. Nee, zegt Petrus, om welke ons de grootste en dierbare beloften geschonken zijn. God belooft vergeving. God heeft de vergeving van zonden toegezegd. Kijk, in het paradijs had Adam daadwerkelijk iets in bezit, maar dat raakte hij kwijt. En vervolgens heeft de Heere tegen zijn kinderen gezegd, weet je wat, nu bewaar ik het. In de hemelen, voor u. En onderweg geef ik u die belofte, dat ik uw vergeving bewaar. Met andere woorden, wat ik beloof, daar kom ik na. Dat zul je ook daadwerkelijk in bezit krijgen. Dat vredesleven. Dat leven vol van vreugde. Ik zeg niet dat we er niets van ervaren. Dat zeg ik niet. Wij ervaren het even zo vaak wij door het geloof de belofte omhelzen. Maar ik zeg, nou ja, ik zeg niet. De schrift zegt dat God ons dat in de belofte voorstelt. Of om het dan nog maar anders te zeggen, als het gaat over die vergeving van zonden, dan denk je natuurlijk dat je nooit meer zonde doet. En dan denk je natuurlijk dat je steeds heiliger wordt. Maar de Heer zegt, nee, ik heb het u beloofd. Ik reken het u toe. Ik zeg het u toe. Ik zeg u vergeving. Ik zeg u heiliging toe. In de belofte. In de belofte. Kijk, en weet je wat een geloof is? Geloof is nu niet naar binnen kijken of dat waar is. O God, dan ga ik voor eeuwig verloren. Maar geloof is nu kijken op die grootste en dierbare beloften. Of die waar zijn. En dan kom ik straks terug op de derde gedachte. Dat wil nu God verzegelen in dat avondmaal, dat zijn beloften waar zijn. Arme tobber, arme aangevochten tobber, bedelaar, zondaar in de inleving, Gods beloften zijn waar. Dus ik heb al gezegd, hè, in de heiliging is elk bevel, elke aansporing, een belofte. Belofte. Ga tot Jozef en doe wat hij u zegt. Nu noemt Petrus die de grootste en de dierbare beloften. Waarom zijn ze nu de grootste? Wel, als je het nu vergelijkt met alle beloften die de Heere geeft voor tijdelijk onderhoud. Ja, dan zijn deze beloften toch wel uitnemender, hè? Want beter dan dit tijdelijk leven is uw goedertierenheid. O, werd ik toch daar maar weer naartoe geleid, dan zou mijn mond u de ere geven, want de Heere kan je tijdelijke voorspoed geven, dat moet je nooit verachten hoor, maar dat je toch wel zo ellendig bent van binnen. En er kan uiterlijk druk zijn en beproeving, terwijl je innerlijk toch zo'n vrede hebt. De grootste en dierbare belofte. Kijk toch ook eens naar wie die beloften schenkt. Zijn ze dan niet de grootste, veruit de grootste? Mensen kunnen elkaar wat beloven en dat kan groot zijn. En misschien komen ze nog na ook, dat kan groot zijn. Maar zie nu toch eens op hem tegen wie we gezondigd hebben. Kijk nu toch eens naar de Heere Jezus in wie al de beloften ja en amen zijn die we zo menigmaal hebben laten staan. Hij schenkt ze. En dat aan arme, ellendige zondaren. Kijk ook eens naar die beloften zelf. Het gaat over verlossing. Het gaat over verzoening. Het gaat over vrede. Het gaat over vrijheid. Het gaat over troost. De grootste en dierbare beloften geschonken zijn. En dan nog iets. Die beloften zijn ook onveranderlijk. Want hij die je beloofd heeft, is getrouw. Kijk, de rechte avondmaalganger, die zegt niet dat hij zijn trouw was. Of was ik toch maar op dat plekje. Maar kun je een ander dan dulden en verdragen? Nee, hij wijst naar zijn bloedbruidegom. Die is trouw geweest in de achterliggende maanden. Daar heb ik niet over te klagen. Echt niet. Dus Petrus wijst ons op God hier als de belovende God. En het avondmaalformulier doet dat straks ook zo schitterend. Als wij Christus gedenken, dan vertrouwen wij daarbij in onze harten op de Heere Jezus, overeenkomstig de beloften aan de vaderen geschied. Het Oude Testament heeft de Heere Jezus beloofd in zijn komst. En het Nieuwe Testament belooft dat de Heere Jezus gekomen is. En dat hij gestorven is. En dat hij betaald heeft. En dat er een volkomen genoegdoening is aangebracht voor al mijn zonden. En Andrew Cray zegt zo mooi: wie de beloften hoog schat, heeft er recht op om ze op zichzelf toe te passen. En Luther zegt: wie gelooft, die heeft. Door welke ons de grootste en dierbare beloften geschonken zijn. Dus de Heere leidt zijn kinderen door middel van de beloften, door middel van zijn woord. De grootste en de meest dierbare belofte is de beloofde zaligmaker, Jezus Christus. En u zegt dat woordje geschonken in het Grieks, voorgoed geschonken. Hoeveel strijd er ook aan verbonden mag zijn. Hij die het beloofd heeft, is getrouw, die het ook doen zal. Dus wat fluistert de Heere Jezus straks in het oor van de gelovige avondmaalganger? Hij zegt: ik zal mijn werk voor u voleindigen. Kijk, wij komen straks in de gestalte dat we het niet verdiend hebben. En dat we verdiend hebben dat hij nooit meer naar ons zal omzien. Wij komen misschien wel in de aanvechting dat we niet alleen averij zullen oplopen onderweg, maar misschien wel niet behouden zullen aankomen. Maar hij fluistert de zijne in het oor: ik zal mijn werk voor u voleindigen. Net zo zeker als het brood en de wijn proeft. En dat is onze derde gedachte. Versterking geschonken. Maar nu moet je toch opletten, hè. Nadat gij ontvloden, ontvlucht, weggevlucht zijt, het verderf dat in de wereld is door de begeerlijkheid. Ontvlucht, verlost, ja, de Heere Jezus verlost. Dat is het wonder als het evangelie kracht doet en Christus zich aan ons openbaart, dan breken al die banden. Welke banden? Het verderf dat in de wereld is. Ho, 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 ho. Door de begeerlijkheid staat er. Dus dat is wel waar. In de wereld is dat verderf. Maar daar kun je niet achter verschuilen. Het is de begeerte die in ons voelt en strijdt en omhoog komt. Dat het verderf van de wereld wil en naar zich toe haalt. Kijk, nadat gij ontvloden zijt het verderf dat in de wereld is. Wat doet nu de wet van God? De wet van God die wijst op die vuile begeerte in ons hart. Want als de wet niet had gezegd, gij zult niet begeren, zegt Paulus in Romeinen 7, de heiligmaking. Dan had ik ook niet geweten dat de begeerte zonde was. Dus die wet die ontdekt daaraan, dat is de aanritsende macht van de wet. En dan kom je er toch zo achter, hè? Dat verderf in de wereld, dat leeft nou ook in je eigen hart. En naarmate we dichter bij de Heer Jezus leven, naar die mate wordt dat ook steeds teerder in ons leven. Kijk, en dan deins je eigenlijk terug, hè? Nadat gij ontvloden zijt. Is dat dan waar? Ben ik er nou van verlost? Ben ik er nou van weggevlucht? En wat leeft er nou in mijn hart? Kijk eens, zegt de duivel, wat leeft er nou in je hart? En dan nog dit. De beloften verkregen opdat we de goddelijke natuur deelachtig zouden zijn, heeft de apostel geschreven. Dat wil zeggen, de goddelijke natuur deelachtig naar Gods beeld herschapen. Het goede dat ik wil, dat doe ik niet. En het kwade dat ik niet wil, dat doe ik. Genoeg erover. Want onze derde gedachte was de versterking. Dus je staat als het ware, dat voel je wel aan, te wankelen op je benen. En wat zegt nu onze catechismus zo mooi in zondag 25? Dat door het gebruik van de sacramenten, wij de belofte van het evangelie des te beter te verstaan krijgen. Dus aan het avondmaal komen mensen die wankelen op hun benen, op hun heiligingsbenen. En wat hebben die nou nodig? Dat ze meer zicht krijgen op de vastheid en de waarachtigheid van Gods belofte. Dus aan dat avondmaal zitten niet de krachtpotsers, de heiligingstrevers. Maar aan het avondmaal zitten nu de bedelaars. En die hebben nu begeerte om de belofte van het evangelie des te beter te verstaan te krijgen. Waarom? Omdat het ware geloof, dat wordt zo dikwijls geschokt. Dat ware geloof in de belofte, dat wordt beproefd, dat wordt aangevochten. De duivel die gaat er met een stormram tegenaan. Echt waar. Dat leven naar de hemel, dat is niet zo'n rustig leventje. Het hart schokt in mij op en neder, heen en weder, zegt Psalm 38. Waarom dan? Om twee redenen. In de eerste plaats omdat het geloof ziet dat we in onszelf zijn en blijven. En in de tweede plaats zouden Gods beloftenissen verder hun vervulling missen. Je moet Isaac maar moeten offeren. Dan ben je Christus kwijt. Je moet maar de belofte krijgen van een groot nageslacht en er wordt niemand geboren. Je moet maar tot koning gezalfd worden en vervolgens moet je vluchten in de spelonken en in de woestijn. door het gebruik van de sacramenten, de belofte van het evangelie, des te beter te verstaan krijgen. Want wat doet nu het brood en wijn, het sacrament? Het wijst ons op de volkomen gehoorzaamheid van de Heer Jezus, op zijn lijden, op zijn sterven. En daarom horen we straks uit het formulier dat we ganselijk vertrouwen dat onze Heer Jezus Christus alle gehoorzaamheid en gerechtigheid der goddelijke wet voor ons vervuld heeft. Kijk, die mens knielt bij het kruis en die erkent, dat heb ik verdiend. En u, o Heere Jezus, het wil ik doen. Zal nog straks ziende op Jezus uit de beker mogen drinken. Dan hebben we de vreugde van de vrede die Christus verworven heeft. En tegelijkertijd de rouwklacht dat Christus de beker voor Gods toorn in mijn plaats wilde leegdrinken. De grootste en de dierbare beloften geschonken. Ja, die worden kostbaar, die beloften onderweg. Maar je raakt steeds meer kwijt om die beloften over te houden. Maar wie leeft uit de belofte, die is op reis naar de eeuwige zalige toekomst. Dan schrijft Peter straks, wij verwachten na zijn belofte nieuwe hemelen en een nieuwe aarde, op de welke gerechtigheid woont. Het geloof steunt op Gods beloften en geniet de smaak van Gods beloften en geniet de vrucht ervan. En zo wordt het geloof gesterkt in de zekerheid, de gewisheid, de waarachtigheid, de onfeilbaarheid van Gods beloften.